En daarna wordt u gelezen allereerst uit Genesis 2, vers 18 tot en met 25. En vervolgens uit Matteüs 5, vers 27 tot 32. Dus Genesis 2, vers 18 tot en met 25. En Matteüs 5, vers 27 tot en met 32 vormen de schriftlezing.
Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogel des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogel des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpe die als tegenover hem waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. En hij sliep en hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde toe, plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en dezen, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is: gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u, want het is u nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, hou ze af en werp ze van u, want het is u nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Er is ook gezegd: zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een scheidbrief. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit hoererij, die maakt dat zij overspel doet. En zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel.
Zondag 41, gemeente van de Heidelberger Catechismus, geeft aan dat het zevende gebod aan de orde van behandeling is. Dat gebod heeft verschillende facetten, verschillende invalshoeken. En vanmiddag willen we met elkaar stilstaan bij het huwelijk naar aanleiding van het zevende gebod. En in dat verband wil ik met u een klein gedeelte lezen uit het formulier, uit het huwelijksformulier, wat u achter de psalmen en achter de belijdenisgeschriften in uw psalmboek vindt. Het huwelijksformulier bevindt zich eigenlijk achteraan in het psalmboek, net voor het kort begrip. En wij willen daar lezen, ongeveer op 1/3 van dat formulier, het gedeelte over de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. Maar opdat gij in deze staat godzaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods, hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goed en gerust geweten mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zou een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Het is een hele dure vaas gezien. Nou, misschien moet je even nadenken. Ergens op visite geweest misschien, of in een museum. En je vader of je moeder of iemand anders die erbij was, die zei het, pas op, je mag er wel naar kijken. Maar je mag er eigenlijk niet aanzitten en zeker niet tegenaan stoten, want dat is een hele kostbare, mooie vaas. En als die omvalt, dan is die aan stukken, dan is die kapot. Vanmiddag gaat het in de preek ook over iets wat te vergelijken is met zo'n kostbare, maar tegelijkertijd ook zo breekbare vaas. Iets van heel grote waarde, maar ook iets wat breken kan, wat stuk kan. Wat is dat? Wel, hoe luidt eigenlijk de tekst van het zevende gebod? Gij zult niet echt breken. Blijkbaar kun je ook de echt, en u en jullie weten waarschijnlijk wel, dat is een ouderwets woord voor het huwelijk. Blijkbaar kunnen wij ook de echt breken. Maar de Heere zegt, pas op, doe dat niet, want het huwelijk is iets van heel grote waarde. En als je het breekt, dan is het zomaar aan scherven, kapot. We denken vanmiddag na over het zevende gebod en het huwelijk. En dan letten we op drie dingen. In de eerste plaats op Gods hand achter het huwelijk. In de tweede plaats op Gods doel met het huwelijk. En in de derde plaats op de band van het huwelijk. Dus Gods hand achter het huwelijk, Gods doel met het huwelijk en de band van het huwelijk. Als wij gemeente terug willen naar het allereerste huwelijk, dan hoeven we niet ver en lang te bladeren in de Bijbel. Want we vinden dat beschreven in het tweede hoofdstuk van Genesis. We hebben daar gelezen hoe de Heere de mens gemaakt had, Adam. Hoe hij behalve de mens ook al dat andere gemaakt had, waaronder de dieren. En als op een bepaald moment Adam dan aan alle dieren een naam gegeven heeft, dan zegt de Heere, het is niet goed dat de mens, Adam, alleen zij. En dan maakt de Heere uit de rib van Adam een vrouw. Het is belangrijk om daar even in gedachten bij stil te staan. Ik ga nu voorbij aan de symbolische betekenis die wel vaak aan de rib is toegekend en de plaats waar zich dat bevindt, dicht bij het hart. Dat zegt dan iets over de liefde die Adam en iedere man aan zijn vrouw verschuldigd is en omgekeerd. Maar het gaat mij vanmiddag even om het feit dat de vrouw niet uit niets geschapen is. Dat had de Heere ook kunnen doen. Maar de Heere heeft de vrouw uit de rib van Adam gemaakt. En dat is er eigenlijk de verklaring van dat een man en een vrouw zich zo heel sterk tot elkaar kunnen weten aangetrokken. En dat die man en die vrouw binnen de veilige grenzen van het huwelijk ook weer één mogen worden. De vrouw is gemaakt uit de man. Wanneer? Dat is ook goed om vanmiddag vast te stellen en van groot belang. Dat gebeurde in het paradijs, toen alles nog goed was. Toen er nog geen zonde was. Toen er nog geen onreinheid was. Toen gaf de Heere aan Adam al zijn vrouw. En toen klonken die woorden al: daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat betekent dus dat de gave van het huwelijk een gave is uit het paradijs. Voordat de zonde er was, was het huwelijk al door de Heere ingesteld. We kunnen nog een stukje verder gaan. Dat betekent dat ook de lichamelijke eenwording tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk een gave van God is. Niet iets verkeerds, niet iets vies, onreins, maar iets wat er al was voordat de zonde zijn intrede in de wereld deed. Dat is belangrijk, ook voor de jonge mensen onder ons, om te beseffen. De wereld om ons heen spreekt ook op een bepaalde manier over seksualiteit. Op een onreine manier, en van de weeromstuit zouden we zomaar kunnen denken met elkaar dat dat ook iets is voor de achterkamertjes. Iets waar we dan ons maar niet al te openlijk over moeten uitspreken. Iets waar misschien ook een heel groot taboe op zou moeten rusten. Maar Gods woord geeft aan, het is door de Heere zelf in de schepping gelegd. Maar, en daar kom ik straks nog wel op terug, bedoeld voor het huwelijk tussen een man en een vrouw. Als de Heer het huwelijk in het paradijs heeft ingesteld, want zo kunnen we het wel zeggen, daar in de Hof van Eden heeft God zelf het huwelijk gesloten en het huwelijk bevestigd tussen Adam en zijn maninne, zoals ze eerst genoemd wordt, dan betekent dat ook dat andere samenlevingsvormen dan het huwelijk, die vandaag de dag en trouwens ook vroeger al in zwang waren, door de Heere worden afgewezen. Waar denken we dan bijvoorbeeld aan? Wel, om maar één voorbeeld te noemen, aan het ongehuwd samenwonen. Daar kunnen best wel wat vragen over zijn. Ik heb dat op de catechisatie afgelopen seizoen ook wel gemerkt. Voor jongeren is het niet altijd duidelijk dat de Bijbel daar heel duidelijke uitspraken over doet. Maar wanneer u uw Bijbel, wanneer jij je Bijbel goed, nauwkeurig, aandachtig leest, niet oppervlakkig en makkelijk, maar echt aandachtig leest, dan is een van de dingen die je ontdekt dat er ook in de tijd van het Oude Testament en in de tijd van het Nieuwe Testament getrouwd werd. En dat op het huwelijk de zegen van de Heere rust. Dat dat een instelling van Hem is. Ja, zegt iemand, maar waarom mag je dan vandaag de dag niet ongehuwd samenwonen? Wel, om die vraag te beantwoorden moeten we dan in de preek maar kort een ogenblik nadenken over de verschillen tussen trouwen en ongehuwd samenwonen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? Denkt u maar eens even mee. Het eerste verschil is dat wie ongehuwd samenwoont zich niet naar de overheid begeeft, naar het gemeentehuis of naar een andere trouwlocatie waar de overheid vertegenwoordigd is, en voor het aangezicht van die overheid, die kan controleren of er niet ergens anders nog een ander huwelijk loopt, zijn huwelijk wil sluiten. Dat is het eerste, de overheid. Het tweede, het verschil tussen samenwonen en een huwelijk. Wanneer we trouwen, dan geven we onze belofte van trouw aan de man of de vrouw die u lief hebt voor veel getuigen. De getuigen van groot belang. Derde, wat bij een christelijk huwelijk hoort, dat we de belofte van trouw niet alleen maar uitspreken voor de overheid, voor mensen om ons heen, voor getuigen, maar dat we die belofte ten diepste ook uitspreken tegenover God. Trouwen voor Gods aangezicht. En het vierde, dat we vervolgens ook aan de Heere een zegen vragen over ons huwelijk. Wel, dat is kenmerkend voor een huwelijk, maar dat is niet kenmerkend voor ongehuwd samenwonen. Dan vind ik het blijkbaar niet nodig om naar de overheid te gaan en mijn huwelijk officieel te laten registreren. Dan vind ik het in elk geval niet nodig, al zou dat laatste registratie tegenwoordig ook nog wel op een andere manier kunnen, maar dan vind ik het blijkbaar niet nodig om trouw te beloven aan de man of vrouw die ik lief heb totdat de dood ons scheidt. Dan wil ik dat niet doen voor veel getuigen in elk geval. Dan wil ik die belofte zeker niet afleggen tegenover de Heere. En dan vraag ik ook niet om zijn zegen. Wel, als een jongen, een meisje, een man en een vrouw zo hun relatie beginnen, dan ontbreekt er heel wat aan, gemeente. Als jouw vriend of jouw vriendin dat verkiest boven een huwelijk en zegt laten we maar ongetrouwd gaan samenwonen, dan kun je wel een vraagteken zetten bij de liefde, denk ik. In ieder geval bij de trouw. Want dan zou de achtergrond van het feit dat hij of zij niet tot een huwelijk wil komen wel eens kunnen zijn dat hij de bui al voelt aankomen. En verwacht dat hij na een jaar of wat weer op je uitgekeken is. En dan makkelijk van je af kan. Gemeente, wie samenwoont en kiest voor ongehuwd samenwonen, berooft zich van de kostbare gave van het huwelijk die God al in het paradijs gegeven had en die hij ons tot op de dag van vandaag nog heeft gelaten. En hij heeft de zegen van de Heere ten diepste niet nodig. Sterker nog, ik geloof dat we het nog iets scherper mogen zeggen, Gods ongenoegen rust daarop. Niet Gods zegen, maar Gods vloek. Zo ernstig ligt het wel. Ongehuwd samenwonen, dat is het eerste. Het tweede, wat ook afgewezen wordt als de Heere in het paradijs Adam en Eva in het huwelijk verbindt, dat is het huwelijk met meerdere vrouwen. Dat komen we vandaag de dag in die vorm dan niet in ons land tegen, maar dat komen we in de Bijbel wel tegen. En dat zou u of jou zomaar op een verkeerd spoor kunnen zetten. Want we lezen in de Bijbel over Jacob en over Abraham en over David en Salomo, kinderen van God, maar ze waren wel getrouwd met meer dan één vrouw. Dat kan vragen oproepen. Ja, sterker nog, dat zou de duivel vandaag de dag ook kunnen gebruiken om het een jongen of een meisje in het oor te fluisteren. Zie je nou wel dat het niet zo erg is als je een keer niet trouw bent of als je vooruitgrijpt op het huwelijk of ga zo maar door, want de Heere heeft het bij Abraham en bij Jacob en bij David blijkbaar ook goed gevonden. Wel, het antwoord op die duivelse inwerping in onze gedachten, want dat zouden we inderdaad zomaar kunnen denken, het antwoord is, dat heeft God helemaal niet goed gevonden. Dat heeft God inderdaad wel toegelaten, maar dat heeft God nooit goedgekeurd. Het huwelijk met meerdere vrouwen, van wie het dan ook is, en Salomo is daar het meest vergaande voorbeeld van, maar is een zonde in meerderlei opzicht. Dat is zonde tegen de instelling van God. Want God heeft aan Adam één vrouw gegeven, Eva, maninne. Dat is zonde tegen elkaar, met alle gevolgen van dien, want dat zien we in de Bijbel ook. Wanneer één man meerdere vrouwen heeft, dan komt er jaloezie en dan komt er haat en nijd. Zonde tegen God, zonde tegen elkaar, zonde tegen de kinderen. Want dat zie je ook, gaat u het in de Bijbel maar na. Daar waar u leest over iemand die meerdere vrouwen heeft en ook bij meerdere vrouwen kinderen heeft gekregen, zien we heel vaak dat er haat en nijd tussen die kinderen ontstaat. Nog een verhouding die afgewezen wordt, en ik denk toch dat het belangrijk is om dat te noemen, een liefdesverhouding tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat is een teer, een moeilijk onderwerp, een onderwerp waar we ook maar nooit makkelijk over moeten praten, want onze wereld is door de zonde en te gevolgen van onze zonde zo gebroken dat er ook mensen zijn met een andere geaardheid. Mensen die daar juist aangespoord door Gods woord ook tegen kunnen strijden, tot bloedens toe kunnen strijden, maar die geaardheid verandert niet. Laten we bewogen zijn, gemeente, met zulke medemensen. Mensen die zich aangetrokken weten tot mensen van hetzelfde geslacht, maar aan dat aangetrokken zijn niet willen toegeven, omdat de Heere het verbiedt in zijn woord. Eenzame strijd vaak. Tegen die mensen en over die mensen zeggen we vanmiddag ook vanuit Gods woord dat de Bijbel heel duidelijk is in het afwijzen van de praktijk van de homoseksualiteit. Daar is de Bijbel duidelijk over. We helpen onze medemens ook niet wanneer we zeggen dat dat dan onder bepaalde omstandigheden wel mag. Trouwens, wilt u dat gaan zeggen, dan moet u ook aan de Bijbel en aan de Bijbelse gegevens op allerlei manieren gaan sleutelen en gaan verdraaien. Helaas gebeurt dat vandaag de dag, maar wanneer we de Bijbel eerlijk laten spreken, dan komen we tot maar één conclusie. De Heere wil dat niet. U begrijpt wel, dat geeft natuurlijk een geweldige spanning. Als je wel die aanleg, die aard hebt, er tegen gebeden hebt, er tegen gestreden hebt, en aan de andere kant de praktijk heel verleidend lokt en de wereld om ons heen zegt, geef maar toe. En kerkmensen vaak onbarmhartig spreken, afwijzend spreken over mensen met deze gevoelens. Als er mensen in de kerk zijn die met deze vragen tobben, dat zou zomaar kunnen, dan zou ik in elk geval twee wegen willen wijzen. De eerste weg, dat is de weg van het gebed, de weg tot de Heere. Hij die in al onze benauwdheden benauwd geweest is. Hij die ons hart kent en weet van de eenzame strijd en van de moeite. Om iedere keer maar weer aan de voeten van de Heere terecht te komen en te vragen of Hij kracht wil geven in die strijd. En behalve de weg naar de Heere, maar dat is wel het allerbelangrijkste, wijs ik ook nog een tweede weg. En dat is wanneer iemand met zulke gevoelens worstelt en strijdt, eenzaam, onbegrepen, dan is het ook van groot belang om iemand in vertrouwen te nemen om daar je moeite en je zorgen, als dat nodig is, uit te spreken. Dat moet iemand zijn die echt vertrouwen kan. Dat moet ook iemand zijn die de draagkracht heeft om de last te kunnen dragen van deze dingen. Maar zulke mensen geeft de Heere ook in onze omgeving. Mensen met wie je over die heel moeilijke dingen in vertrouwen kunt spreken. Gods hand achter het huwelijk, gemeente. Allereerst in het feit dat Hij een man en een vrouw in het paradijs aan elkaar verbond en daarmee dus ook allerlei andere samenlevingsvormen zoals we vandaag die om ons heen zien afwijst. Dat is het eerste. Gods hand achter het huwelijk zien we ook nog op een andere manier. Want wat in het paradijs gold, dat geldt vandaag de dag nog. Dat de Heere, ons huwelijksformulier zegt dat zo heel mooi, dat de Heere vandaag nog steeds, gelijk als met zijn hand, een man en een vrouw bij elkaar brengt. Voor alle dingen die er in ons leven gebeuren, geldt dat ze niet toevallig gebeuren. Ik weet, dat kan ook heel veel strijd en heel veel vragen geven. Ik kan daar vanmiddag niet op ingaan. Maar in elk geval geldt voor het huwelijk dat de voorzienigheid van de Heere, de leiding van God, het huwelijk heel bijzonder betreft. God brengt man en vrouw ook vandaag de dag nog als met zijn hand samen. Dat betekent dus dat wanneer u getrouwd bent, u niet toevallig met die man of die vrouw getrouwd bent. God heeft hem of haar op uw weg gebracht. Hoezeer dat misschien ook door uw eigen menselijke kronkelwegen heen ging. Hoezeer dat misschien ook betekent dat dat niet buiten uw schuld omging. Dat God alle mannen en alle vrouwen die vandaag de dag met elkaar getrouwd zijn, gelijk als met zijn hand samenbrengt, betekent niet dat Gods gunst ook op iedere huwelijkssluiting rust. Er zijn ook huwelijken waarvan we op grond van de Bijbel moeten zeggen, voordat ze gesloten worden, doe dat niet, want dat is niet de weg van de Heere. Maar wanneer de huwelijken gesloten zijn, wanneer u getrouwd bent, bent u getrouwd met de man, met de vrouw die de Heere u heeft toegebracht. Niet toevallig dus. En wat heeft dat in de praktijk te zeggen? Wel, als het zo is dat je niet toevallig of vanwege je eigen zoeken, maar dankzij de leiding van God die bepaalde man of vrouw hebt gekregen, dan is het eerste wel dat wanneer er voorspoed en geluk is in uw huwelijk, u ook dankbaarheid aan de Heere verschuldigd bent. Want u hebt ten diepste hem of haar niet uitgekozen. Maar God heeft hem of haar aan u gegeven. Als er sprake is van huwelijksgeluk, dan zijn wij dankbaarheid aan de Heere verschuldigd. En dan mogen we de Heere ook wel de eer geven. Dan moeten wij de Heere de eer geven van dat geluk. Dat mag ook best klinken wanneer u een bepaald huwelijksjubileum viert. En u terugziet op gelukkige jaren, dat is geen eigen verdienste. God gaf u die man of die vrouw en hij bracht u bij elkaar en hield u al die tijd bij elkaar. En het is geen vrome praatgemeente wanneer u ook op dat soort dagen de Heere daar de eer van geeft. Betekent nog iets in de praktijk. Want het zou kunnen dat er niet zozeer sprake is van geluk als wel van tegenspoed en tegenslag. En als dat nu het geval is, gemeente, dan ligt er zo'n troost in het feit dat het niet toeval is geweest dat u bij elkaar gebracht hebt in het huwelijk, maar dat het Gods hand was. Want dan kunt u in de moeite en in de tegenslag en in het verdriet dat u in het huwelijk ook kan treffen, nog weer eens een keer terug naar de Heere die u bij elkaar gebracht hebt. En dan kunt u op uw knieën aan de Heere vragen, Heere, het was toch niet toevallig dat we getrouwd zijn. Als u ons nu bij elkaar gebracht hebt, en het is vandaag de dag zo moeilijk, misschien wel zo moeilijk dat we geen uitweg meer zien, maar wilt u dan een uitweg geven? Wilt u een oplossing geven in de moeite en in het verdriet? Want u die er was aan het begin van ons huwelijk, ondanks onze schuld en onze zonde misschien, u kunt toch ook geven wat nodig is nu het zo heel erg moeilijk is geworden in de loop van ons huwelijk. Als het de Heer is die vandaag man en vrouw nog steeds samenbrengt als met zijn hand, dan ligt daar ook een aanwijzing in voor diegenen die niet tot een huwelijk gekomen zijn, maar daar wel sterk naar verlangen. Dan mag u ook vragen om die hand van de Heere in uw leven. Heere, wilt u zorgen dat er in mijn leven ook iemand mag komen met wie ik mag trouwen? Met wat voor doel, dat is onze tweede gedachte, met wat voor doel heeft de Heere het huwelijk ingesteld? We hebben zojuist een gedeelte gelezen uit het huwelijksformulier. Dat is eigenlijk, al is de taal misschien wat moeilijk, maar daar moet u dan maar uw best voor doen. Dat is een prachtig gedeelte uit de erfenis van de kerkgeschiedenis, het huwelijksformulier. In heel kort bestek staat daar aangegeven de oorsprong van het huwelijk, de instelling van het huwelijk, maar ook het doel van het huwelijk. En dat hebben we met elkaar gelezen zojuist. De opstellers van het formulier noemen drie doelen die de Heere met het huwelijk heeft gehad. Die hij ook heeft met het huwelijk van mensen vanmiddag in de kerk. Wat is het eerste doel dat genoemd wordt? Dat de man en de vrouw elkaar zullen helpen. Helpen in alle dingen die het tijdelijke leven betreffen en die het geestelijke leven betreffen. Elkaar helpen. Daar heeft de Heere dus allereerst een man en een vrouw voor aan elkaar gegeven. Dat was al in het paradijs zo. Het is niet goed dat de mens alleen zij, zegt de Heere daar. Daarom zal ik een hulpe maken die als tegenover hem zij. En dan krijgt Adam zijn maninne als een hulp. Als iemand die hem helpen kan. Laten we maar nooit klein denken of gering denken van dat woordje hulp. Want dat woord dat wil de Heere ook gebruiken om zichzelf aan te duiden. Welgelukzalig is de man die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Helpen, elkaar helpen als de ander dat nodig heeft. Ook in de tijdelijke dingen. Wat is dat een zegen van de Heere, gemeente, dat de Heere ook met het oog daarop het huwelijk heeft ingesteld. Het kan iets ontroerend moois hebben als ik bij mensen kom en ik hoor van oudere mensen dat bijvoorbeeld de man zegt: en ik help mijn vrouw bij het klaarmaken van het eten of bij het huishouden, omdat ze dat vanwege pijn, lichamelijk ongemak, echt niet meer kan. Daar heeft de Heere het huwelijk voor ingesteld. Het kan iets heel ontroerends hebben wanneer je in het ziekenhuis van Leeuwarden komt en je loopt daar in die lange, brede gang en je ziet daar een oude, gebrekkige man in een rolstoel zitten en daarachter een oude, gebrekkige vrouw die met de weinige krachten die ze nog heeft haar man in die rolstoel voortduwt, omdat ze het ooit een keer beloofd heeft dat ze in blijde dagen, maar ook in de dagen van tegenspoed, haar man zal helpen, tot een hulp zal zijn. Dat is een van de redenen waarom de Heer het huwelijk heeft ingesteld. Ook dus in de tijdelijke dingen. We moeten maar niet zo overgeestelijk zijn dat we dat vanmiddag willen overslaan. Maar dan ook in de geestelijke dingen. Dat moeten we niet vergeten. Een echt christelijk huwelijk is een huwelijk waarin we elkaar niet alleen helpen in de tijdelijke dingen, maar ook in de geestelijke dingen. Waarin we, ja wat is dat, vraagt u, kun je elkaar daarin wel helpen? Waarin u elkaar bijvoorbeeld wijst op het belang van het bidden. Op het belang van het bijbellezen, als u merkt dat uw man of vrouw dat misschien niet doet. Wanneer u samen bidt in het huwelijk. Wanneer u doet u dat voor elkaar bidt, als u stil in de afzondering in gebed bent. Bidden voor je man, bidden voor je vrouw als de Heere die je gaf. Elkaar bijstaan in de geestelijke dingen, dat betekent ook elkaar aansporen tot de kerkgang als u merkt dat de ander daar slap in is. Dat is het eerste doel van het huwelijk. Er is nog een tweede doel waarmee de Heere het huwelijk heeft ingesteld. Het is heel opmerkelijk, gemeente, dat de opstellers van het huwelijksformulier dat op de tweede plaats noemen. Ik denk dat ze dat met een wijze bedoeling hebben gedaan. Want dat tweede doel heeft te maken met het eventueel ontvangen van kinderen. Maar niet ieder huwelijk wordt gezegend met kinderen. En als dat nou niet gebeurt, en dat misschien wel heel veel verdriet en heel veel vragen geeft, dan is het nog altijd wel zo dat dat ook een echt huwelijk is. Een huwelijk waarin de man en de vrouw elkaar mogen helpen en moeten helpen in de tijdelijke en de geestelijke dingen. Al geeft het veel vragen en al voelen we vanmiddag natuurlijk ook mee met de mensen die daar verdriet van hebben en vragen over hebben. Maar dat tweede doel van het huwelijk, dat heeft dan te maken met de kinderen. De kinderen, als de Heere het belieft, u die te geven. Hoe moeten wij daar dan mee omgaan? Wel, het eerste wat ik dan zou willen zeggen, dat is als de Heere de gave van de kinderzegen schenkt, dan is het eerste natuurlijk wel dat we die gave dankbaar erkennen. Dat we ons niet bij voorbaat voor die kinderzegen afsluiten. Of met elkaar afspreken, de eerste 10 jaar beginnen we daar maar niet aan, want we willen nog wat wereldreizen maken en we willen nog wat carrière maken en eigenlijk wel een heel groot mooi huis hebben en dan gaan we eens denken aan kinderen. Gemeente, dat is geen dankbaarheid voor de kinderzegen. Het is ook, denk ik, uiterst pijnlijk voor mensen die geen kinderen kunnen krijgen als we er zo mee om zouden gaan. Maar dat is nog het voornaamste niet, het is ondankbaarheid tegenover de Heere. Het erkennen van de kinderzegen. Maar dan die kinderen ook opvoeden, hoe staat dat in het formulier, in de kennis van God en in de vrezen van God. Dat is het tweede doel van het huwelijk. Als de Heere kinderen geeft, dan wil Hij dat die kinderen worden opgevoed in de kennis van God. Dat ze de Heere leren kennen. Dat betekent dus dat we met onze kinderen ook uit de Bijbel moeten lezen. Dat we hen voor moeten lezen. Dat we hen, wanneer ze groter worden, hebben te stimuleren om de Bijbel ook zelf te lezen. Dat we voor hen bidden, maar ook met hen bidden. Dat we ze meenemen naar de kerk en dat we ze naar de zondagsschool en naar de catechisatie sturen. Dat we ze sturen naar een school waarop ze horen van wie de Heere is. Wie de Heere echt is, zoals Hij zich bekend maakt in zijn woord. Kinderen opvoeden in de kennis van God. En, zegt het formulier erbij, en dat gaat eigenlijk nog een stukje verder, in de vrezen Gods. Dat betekent dus dat we er niet zijn als ouders wanneer we onze kinderen uit de Bijbel voorlezen en met hen bidden. Maar dat het er boven alles om gaat dat we onze kinderen ook iets laten zien, iets voorleven van de vrezen des Heren, van het omgaan met de Heren door het geloof. Ja, daar is genade voor nodig, maar heeft dat ons nou al eens in de nood gebracht, gemeente? Want zo kan de Heren ook werken. Dat Hij, wanneer Hij mensen kinderen geeft, Hij die mensen in de nood gaat brengen omdat ze vastlopen met die opdracht die de Heere geeft. Opvoeden in de kennis van God en in de vrezen van God. En dat u het moet zeggen, Heere, maar dat kan ik helemaal niet. Omdat ik er zelf ten diepste nog een vreemdeling van ben. En als het nou zo is dat ik het niet weet en niet door kan geven aan mijn kinderen, dan is mijn kind er straks nog te dupe van en dan ben ik er de schuld van voor mijn kinderen. Ben u zo wel eens aan de voeten van de Heere neergevallen? Heere, wilt u dan geven wat ik mis door eigen schuld? Kinderen opvoeden, er is nog een derde doel van het huwelijk. Dat is een doel wat vaak wat misverstanden oproept. Ik zal het maar kort zo zeggen. Vaak wordt gezegd door jonge mensen en ook wel door oudere mensen, het huwelijk is ook ingesteld om hoererij te vermijden. Dat is wel zo, maar als we het zo zeggen, dan zou het haast zo kunnen klinken dat het huwelijk een soort vervanging wordt voor hoererij. En zo is het natuurlijk nooit bedoeld door de Heere. Zo is het ook niet bedoeld in de Bijbel. Zo is het niet bedoeld in het formulier. Hoe dan wel? Wat is wel de achtergrond van dat derde doel van het huwelijk? Dat is de nuchtere constatering van de Bijbel en ook van de opstellers van het formulier, dat wanneer een jongen, een meisje groter worden, er op een bepaald moment ook een aantrekking komt door het andere geslacht. Aantrekkingskracht die ervaren wordt. Dat geldt op allerlei terreinen, maar dat geldt ook in lichamelijk opzicht. Is dat verkeerd? Dat een jongen zich aangetrokken weet tot een meisje, ook lichamelijk aangetrokken weet tot een meisje, dat is op zich niet verkeerd. Dat is iets wat de Heere zelf als een gave in de schepping heeft gelegd. Maar wij zouden die gave wel op een heel verkeerde manier kunnen gebruiken. Buiten de veilige grenzen van het huwelijk. Bijvoorbeeld in de vorm van hoererij. En daarom wijst de Heere ons in het huwelijksformulier en in zijn woord ook op het feit dat de gave van de lichamelijke omgang tussen man en vrouw bedoeld is voor in het huwelijk en ook daar alleen echt tot zijn recht komt. Wel, dat zijn dan de drie doelen waarmee God het huwelijk heeft ingesteld. Dat zijn ook de drie doelen die de Heere heeft wanneer Hij u bij elkaar bracht. Al is het zo dat ten aanzien van dat tweede doel, het doel van de kinderen, we natuurlijk wel een voorbehoud moeten maken. Maar als we dan zo hebben nagedacht vanmiddag over de doelen van God met het huwelijk, dan komt de vraag vanmiddag in de preek wel naar ons toe, gemeente. Beantwoorden wij nu aan dat doel? Leg uw leven er maar eens naast. Laten we dat allemaal maar doen. Of we nu getrouwd zijn of nog niet getrouwd zijn, beantwoorden wij aan het doel waarmee de Heere het huwelijk heeft ingesteld. U die getrouwd bent, helpt u elkaar in de tijdelijke dingen en in de geestelijke dingen? U die getrouwd bent en kinderen hebt gekregen, hebt u uw huwelijk juist ook daarvoor gebruikt dat uw kinderen zouden opgevoed worden in de kennis van God en in de vrezen van God en gebruikt u uw huwelijk ook daarvoor? En of u nu getrouwd bent of niet getrouwd, leeft u rein en zuiver? Wat denken we eigenlijk, gemeente? Wat doen we eigenlijk? Wat zien we eigenlijk allemaal met onze ogen? Wat fantaseren we eigenlijk allemaal? Wat begeren we? Leven we rein? Leven we zuiver? Voor het huwelijk? In het huwelijk? Buiten het huwelijk? Na het huwelijk? Als die vragen vanmiddag tot ons komen, ik denk dat iedereen dan zijn hand in de eigen boezem moet steken en hem er ook meelaats weer uithaalt. Wie is er op dit terrein zonder zonde, zonder schuld? Wat hebben we nodig dat de Heere ons dat laat zien? Wat zou het ook een zegen zijn als de prediking van het zevende gebod in uw of in jouw leven daarvoor gebruikt mag worden om je echt schuldenaar te maken tegenover de Heer. Net zoals die Samaritaanse vrouw bijvoorbeeld, zoveel mannen gehad en de man die u nu hebt is uw man helemaal niet. Maar in die weg werd die vrouw wel begeerig gemaakt naar het levende water dat er bij de Heer te verkrijgen is. Wat is het nodig dat de Heere ons hart gaat reinigen, gemeente, gaat vernieuwen? Kunnen we juist naar aanleiding van het zevende gebod niet allemaal instemmen met het gebed van David? Herschep in mij een rein hart en vernieuw in mij een vaste geest. Het doel van het huwelijk en dan de band van het huwelijk. Hoe sterk is die? Hoe lang moeten een man en een vrouw die elkaar trouw beloofd hebben, hoe lang moeten zij door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden blijven? Ons formulier zegt, de Bijbel zegt, totdat de dood ons scheidt. Aangrijpende werkelijkheid als dat gebeurt. Als je je man of je vrouw moet afstaan aan de dood. Het leert ons dus, gemeente, en dat werd vanuit Matteüs 5 ook heel duidelijk, dat echtscheiding iets is wat de Heere niet wil. Wat God samengevoegd heeft, en dat moet u nog even zien tegen de achtergrond van wat we eerder gezien hebben, dat God ook vandaag als met zijn hand een man en een vrouw bij elkaar brengt. Wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet, zegt de Heer Jezus. Zullen we daar diep van doordrongen zijn, gemeente? En zullen we maar nooit naar van die goddeloze programma's gaan zitten kijken waarin de mensen misschien keurig aangekleed zijn en ook niet vloeken en niet met elkaar naar bed gaan, maar wel op een luchtige manier met elkaar spreken over echtscheiding en over het feit dat ze elkaar na een paar jaar goed zat zijn. Dat zijn aanvallen vanuit de hel op de instelling van het huwelijk. Dat zijn aanvallen vanuit de hel waarmee de duivel onze geest en de geest van onze jongeren wil vergiftigen. Sluipend gevaar. Maar het wordt vandaag de dag als vermaak gepresenteerd in allerlei soapseries en films. Laten we toch afstand nemen van deze dingen. Echtscheiding is zonde tegen God, de insteller van het huwelijk, is zonde tegen elkaar, is zonde tegen de kinderen. En toch, in onze door de zonde zo gebroken wereld, is er een aanleiding tot echtscheiding. Daar hebben we de Heer Jezus ook over horen spreken in Matteüs 5. Wanneer er echt sprake is van gebleken ontrouw, van overspel met de daad, en dat is vast komen te staan, dan is voor God het huwelijk eigenlijk al verbroken. En dan mag de ander om echtscheiding vragen. Moet hij dat? Moet zij dat? Nee. Er zijn voorbeelden bekend van mensen die in hun huwelijk met dat heel erg pijnlijke en heel erg trieste te maken kregen, dat ze bedrogen werden door hun man of door hun vrouw. Maar dat ze toch niet overgingen tot echtscheiding. Dat ze wel met elkaar over die dingen spraken. Dat ze ook in therapie gingen, want dat lijkt me in zo'n situatie hard nodig. En dan kan de Heere daar ook zijn zegen nog over geven. Over een man, een vrouw die in die omstandigheden toch bij elkaar blijven. En als zich nu moeilijke situaties voordoen, vroeg een jongere op de catechisatie. Als er nu iedere dag een ruzie is in huis. Als er sprake is van mishandeling misschien. Wat dan? Ja, dan moet er hulp gezocht worden, gemeente. Dan moet er wel dringend hulp gezocht worden. Want zo kan het niet verder. En te midden van alle vloek die er om ons heen is op het terrein van het zevende gebod, wat we zien, wat we meemaken, is er in onze tijd ook iets van zegen in het feit dat de Heere hulpverlening geeft op dat terrein. Ja, dan denk ik wel aan hulpverleners die overtuigd zijn op grond van Gods woord, overtuigd zijn van de waarde van het huwelijk. Van de heiligheid van het huwelijk. Maar zulke mensen kunnen dan ook tot zegen zijn. En zulke hulp kan tot zegen zijn. Als u echt in de problemen zit en er echt niet uitkomt samen, hebt u ook de plicht, de Bijbelse plicht om hulp te zoeken. Wie die hulp niet zoekt en het maar laat aanmodderen en het huwelijk op de klippen laat lopen, zondigt ook tegen het zevende gebod. Gemeente, zo hebben we met elkaar kort nagedacht over het huwelijk. Over dat heel mooie, zoals de Heer het bedoeld had. Over het moeilijke, want wat kunnen er niet een vragen liggen in ons leven. Over dat heel pijnlijke, want wat zijn er niet een zonden en wat is er niet een schuld. Mag ik u tenslotte nog wijzen op het feit dat het eigenlijk heel opvallend is dat de Heer in zijn woord de verhouding tot zijn kerk ook vergelijkt met een huwelijk. Leest u het maar na in Efeze 5 en in Psalm 45 en in het hele Bijbelboek Hooglied. De verhouding tussen de Heere en zijn kinderen, de ware gelovigen, wordt vergeleken met een huwelijk. Ik laat dat nu vanmiddag rusten. U moet daar voor uzelf nog maar eens over nadenken. Maar ik vestig uw aandacht vanmiddag nog even op het feit dat de verhouding tussen de God van Israël, de God van het verbond, en het volk van Israël, het volk van het verbond, ook vaak getekend wordt in het beeld van het huwelijk. Wat voor huwelijk? Een geschonden huwelijk. Want wat is Israël? Wat is het verbondsvolk? En ik trek de lijn vanmiddag maar een ogenblik door. Wat is de verbondsgemeente? Vaak ver van de plaats af. Wat heeft ze? De verhouding met de Heere door alle zonden, ook zonden op het terrein van het zevende gebod, in allerlei opzicht verbroken. En als dat gebeurd is, en dat geldt vanuit Gods woord gezien voor in ieder van ons, of u nu keurig getrouwd bent en nog nooit hebt gezondigd in uiterlijke zin tegen het zevende gebod, of dat er misschien wel heel veel zonde ligt, maar wij hebben allemaal tegen de Heere gezondigd. Want de wet is niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk. En als wij gezondigd hebben en het verbond met de Heere dat Hij is aangegaan met u, met jou, bij uw doop, als u dat verbond verbroken hebt, dan heeft de Heere recht om ons een brief te schrijven. Een scheidbrief. Dan heeft de Heere recht om ons voorbij te gaan. En het wonder dat we in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament vinden is dat de Heere tot zijn verbondsvolk komt en ook tot de verbondsgemeente komt en dat Hij het vanmiddag nog zegt: ge hebt met veel overspelers, boeleerders worden ze in de Bijbel genoemd, gij hebt met veel overspelers gehoereerd. Daar legt de Heere de vinger bij u, bij jou, bij mijn zonde. Met veel overspelers gehoreerd. En wat zegt de Heere dan? Ga maar weg. ga maar weg. Dan zegt de Heere, keer nochtans weder tot mij. En dat zegt de Heere vanmiddag ook tegen u, tegen jou. Zoveel zonde misschien, zoveel schuld, ook tegen het zevende gebod. Keer nochtans weder tot mij. Amen.